Wij waren in 2 Samuel 14, waarbij Absalom uiteindelijk weer terugkeert naar Jeruzalem, na enige jaren afwezigheid. En nou wordt een ingewikkeld verhaal, waarmee David geconfronteerd wordt en uiteindelijk loopt het erop uit dat hij zegt, oké, laat hem dan maar weer terugkomen. Dat was het dan. Maar terwijl hij in Jeruzalem terug was, Absalom, zag hij des konings aangezicht niet. Hij was het dan wel, maar in de praktijk toch ook weer niet. En uiteindelijk hebben ze dan toch nog weer toch een ontmoeting na een ook weer een toestand. Ik meen dat we dat, daar het ook over gehad hebben, een actie via Joab en zijn akker en wat het maar was. Kortom, er zijn wat ingewikkelde details bij, maar waar het op neerkomt is dat Absalom dan toch weer terugkeert tot Jeruzalem nadat hij enige jaren afwezig is geweest bij de familie van zijn moeder, dat wil zeggen bij zijn grootouders van moederszijde. Daar komt het in de praktijk op neer. De details weet ik niet, maar dit algemeen, de geschiedenis spreekt over de gespannen relatie, de moeizame, eigenlijk de onmogelijke relatie tussen het koningschap van het Davidische huis en daarmee de beloften Gods aan David met betrekking tot zijn huis enerzijds en de wet, namelijk het oude verbond, anderzijds. Want dat laatste, dat wordt voorgesteld feitelijk door Absalom, van wie wij eigenlijk niks lelijks leren. Dat zeg ik met genoegen er altijd bij, want ja, het staat met nadruk in de Bijbel. Hij wordt beschouwd als een aardige man, een knappe man en wat het maar was. Een schone man, zo heet het. Geen man zo schoon als Absalom. Iets dergelijks werd eerder gezegd van Saul. Maar ja, die bevond zich in dezelfde positie. Dat wil zeggen, van God aangewezen enerzijds, maar anderzijds ook door het volk verkoren. Dat laatste, dat vinden we hier alsnog overigens in hoofdstuk 15. Dat idee, maar dat is precies het kenmerk van de wet. Aan de ene kant van God gegeven, aan de andere kant door het volk ook daadwerkelijk gewenst. Maar het is een onhoudbare zaak, daar komt het op neer. Het bekende verhaal van de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Is een schoon ding om zo te zeggen en tot vandaag probeert men ons wijs te maken dat wij er niet zonder kunnen. Hoewel wij er eventueel wel van verlost zijn. Wij eventueel, dat is afhankelijk van wat men er nog meer over leert. Maar zelfs als men leert dat wij ervan verlost zijn, dan zegt men nog, dat betekent niet dat we met de wet niks van doen hebben. Maar goed, maar dat betekent het wel, want dat is het hele punt van de verlossing. En als wet niet heerst, en dat zegt de Bijbel, dan is de wet volkomen krachteloos. En dat is ook precies wat gebeurd is. Er is door de zoon van David een einde gemaakt aan de heerschappij van de wet. Maar die is wel wat hardnekkig, die wet. Tot vandaag is hij dan niet heilig, rechtvaardig en goed. Ja, dat wel, maar door het vlees krachteloos en wat er maar was. Het is een onmogelijk ding. En hij doet niks verkeerd, de wet, maar toch. En het is met Absalom ook. Er is niks op hem aan te merken. Zijn functie van bloedwreker, daar is ook niks op aan te merken. Maar ja, het betekent wel dat hij moet vluchten enzovoorts. Het is onhoudbaar. En als hij dan alsnog terugkomt in Jeruzalem, dan is hij daar ook zonder ooit de koning te ontmoeten. Met andere woorden, dan zijn ze al 5 jaar uit elkaar of zo. Dat is het, de bijzondere positie feitelijk ook van het Davidische koningshuis. U begrijpt hopelijk dat dit een tamelijk lastig onderwerp is, omdat heel het idee enerzijds van de wet die heilig en rechtvaardig en goed is, maar toch niet deugt. Dat is een moeilijk onderwerp. De wet is namelijk zwak en onprofijtelijk en je moet er dus van verlost worden. Dat is de ene kant, dat is een onbekend verhaal, maar nog moeilijker wordt het verhaal over het Davidische koningshuis en de beloften aan dat Davidische koningshuis. Want daar wordt allerwegen, en ik bedoel allerwegen, daar wordt allerwegen mee gesjoemeld. Dat wil zeggen, men kent het niet, men weet er niet van. En als het een beetje mee zit, zeg maar ja, dat komt wel in de Bijbel voor, maar dat is achterhaald. Want ja, de koningen van David, het Davidische huis, heeft zich niet aan de voorwaarden gehouden. En daarom heeft God ervan afgezien. Ga dus niet door, want het was een voorwaardelijk verbond, heeft men bedacht. Dat is het niet hoor. Het was voorwaardelijk met betrekking tot de diverse zonen van David of afstammelingen van David. Maar dat betekent gewoon precies wat in de Bijbel staat, dat de Heer zegt, ja, als het me niet bevalt, als iemand op die troon, als dat niet bevalt, dan gooi ik hem eraf. Maar ja, dat betekent automatisch dat iemand anders uit het huis van David dus op die troon komt. Naar David toe is het niet veranderd en dat weten we ook, want we kennen er voorbeelden van in de Bijbel. Die zei tegen Jerobeam, die was niet uit David, die was uit Efraïm en niet uit Juda, zei tegen Jerobeam, ik zal u Israël geven, ik maak u koning over Israël. Alleen, ja, maar ik kan u maar 10 stammen geven, want ja, punt 1, ik heb een belofte gedaan aan David. Dus daar moet ik compromissen mee sluiten. Dat wil zeggen, als Salomo dood is, dan zal Rehabeam die troon erven en die wordt dus koning, maar alleen over zijn eigen stam, omdat hij nu eenmaal stamhoofd is. Dat kan. En als het een koninkrijk moet heten, oké, okay, als het een koninkrijk, dan is Rehabeam koning over Juda. En omdat mijn tempel, ik zeg het nu met volstrekt eigen woorden, maar omdat mijn tempel zich bevindt in het gebied van Juda, dat wil zeggen in Jeruzalem, daar waar het koningshuis zijn zetel heeft, het koningshuis had zijn zetel in het gebied van de stam van Benjamin, want Jeruzalem ligt in Benjamin, niet voor een stukje, maar dat zeggen de Joden, dat er maar een stukje was. En net de halve tempelberg niet, zeggen de Joden. De Joden zeggen, nee, net waar de Ark des Verbonds staat, of waar het brandofferaltaar staat. Beslot was de Ark des Verbonds ook in de dagen van het judaïsme al lang weg. Dus dan hebben ze wat anders bedacht. Maar daar liep net zo'n beetje, tussen het heilige en het heilige der heiligen, liep net zo'n beetje de grens. Tussen het gebied van Juda en Benjamin. Maar als je weet waar het is, geloof je nooit dat dat een grens is. Midden op die berg, in de dwarse richting, dat geloof je toch zelf niet? Dus toen maar, dat hebben de Joden bedacht, maar Jeruzalem ligt in de stam van Benjamin en de Heer zei, ja, daar is niet alleen het huis van David gezeteld, maar ook mijn huis is daar. Dus ja, de stam van Benjamin geef ik, die ene stam geef ik met Juda mee, dus ik geef u 10 stukken. Van de 12 stukken van die mantel, weet u nog? De gescheurde mantel. Nou ja, dat was het dan. Maar de Heer zei, terwille van David en het huis van David, ik heb beloften gedaan. Dus ja, er zit me niks anders op. Ik moet iemand uit David op de troon laten daar in Jeruzalem. Nou, dat was dus Rehabeam. En daar bleef het dan bij. En als ik daar ooit een keer aan toe zou komen, dan zou ik weer uitleggen dat Rehabeam in zichzelf ook een beeld is van de heerschappij van de wet. Want dat is de man die zegt, ja, maar nee, de belastingen gaan omhoog. Wat dacht je wat? Lasten. Het volk moet lasten dragen. Enzovoorts. Dat is de wet. In de afsplitsing van het 10-stammenrijk is een beeld van het ontstaan van de gemeente feitelijk. Ik heb het nu alleen over typologie, hè? wat er ook letterlijk, dat het er ook letterlijk betrekking op heeft, daar heb ik het nou niet over. Ik heb het nu alleen over typologie. Rehabiam als beeld van de wet, het judaïsme. Maar God zelf zegt, nou, dan ga ik verder met mijn werk, mijn koninkrijk. Maar dat loopt dan via Efraïm en de 10 stammen van Israël. Dat is alleen de symboliek. Maar ook dit is een onbekend onderwerp, dus hoe moet ik het vertellen? Want het thema hier is feitelijk de relatie tussen de wet enerzijds en het Davidische huis anderzijds. En wat ik vind, ik heb u dat geloof ik ook vorige keer gezegd, ik zeg het met terughoudendheid, maar, want het zijn dingen die ik helemaal niet bewijzen kan of zo, maar als ik het moet zeggen, dan denk ik dat Absalom in de moet vluchten, zal ik maar zeggen, dat dat een uitbeelding is van de ballingschap, waarschijnlijk de ballingschappen, maar in ieder geval de ballingschap, de Babylonische ballingschap van Juda. En als Absalom dan terugkeert, is het de uitbeelding van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar onder beide omstandigheden, de 3 jaar meen ik in het buitenland en de 2 jaar vervolgens terug, in beide omstandigheden heeft Absalom geen connectie, geen contact, geen gemeenschap met David. Hij staat ernaast. En de perioden die ik nu noemde, die van de ballingschap, en maar ook de periode van daarna, de terugkeer uit Babylonische ballingschap, dat is de periode waarin weliswaar de wet, dat is de Joodse wet dan, hè? Mm-hmm. Is de wet heerste over de Joden, of hoe zeg ik dat? Dat is de periode van het Judaïsme tot het Nieuwe Testament aan toe bedoel ik, hè? Het is de Joodse wet, die bestond daarvoor niet, daarna wel, dus dat is het hele verhaal. Maar in die dagen was er geen troon van het huis van David in Jeruzalem. En zolang de Joden de wet hadden, was er geen koning uit David. Ik bedoel, zolang ze de Joodse wet hadden. Ik kan u dat niet elke keer uitleggen, dat de Joodse wet nou eenmaal zijn oorsprong vindt in Babel. In de Babylonische ballingschap, daar begint dat. En dan is er al een eind gekomen aan het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Dat zeg ik er altijd bij. En dan wordt u geacht te vragen, hoezo in Jeruzalem? Is het dan ergens anders wel? En dan zeg ik, ja, logischerwijze wel, want de Heer had het beloofd. Maar in dit geval dan niet in Jeruzalem. En dan zegt hij, maar dat is dan toch niet onder de Joden, kan je dat toch niet vinden? Dan zeg ik, nee, dat klopt, dus waar moet je het dan zoeken? Waar zoek je dan een koning? Uit het huis van David? Ja, in onder Israël. Ja, de volk dat naar Assur verdwenen is, maar goed. En waar het dan maar gebleven is, enzovoorts. Daar moet je het dan zoeken. Maar u weet, want dat heb ik u natuurlijk wel vaker aangehaald, dat toen het Davidische huis in Jeruzalem ten onder ging, verdween met de laatste koning, om zo te zeggen, namelijk Zedekia, dan weet u dat het verhaal niet af is, want dat hij nog een paar dochters had die dan samen met Jeremia van het toneel verdwijnen. En dat Jeremia van het toneel verdwijnt, niet alleen met die dochters, maar ook met de opdracht alsnog, omdat hij het nog nooit gedaan had, om een koninkrijk te bouwen, namelijk te planten. En ik trek daar mijn conclusies uit. En dat mag dan weer niet, heeft iemand mij verteld. En dan heb ik weer uitgelegd dat dat de enige manier is om studie te doen. Dat is hoe je studeert. Onderzoek, research bedoel ik. Nee, studie begint met alle informatie die er al is, om die bij elkaar te... Die hoef je niet te verzamelen, die is al verzameld, die wordt je op school voorgehouden. En als je daar helemaal doorheen bent, en dat allemaal van op de hoogte gesteld, dan ga je verder op zoek naar informatie en probeer je ook de informatie die je hebt te sorteren. Ik ben met de legpuzzel bezig op een regenachtige zomer. Want het gaat slecht met het klimaat, dus het gaat goed met de legpuzzels. En dan heb je dus een stukjes en dan begin je ze eerst te sorteren op de rechterranden. Dan kom je vanzelf de hoekjes ook tegen, dan heb je er vast vier. Die kun je zo neerleggen. En daarna ga je ze sorteren op kleur. Moet je ze dan maar rechtop leggen. Enzovoort. Weet u dat nog? Ja. Ik heb het dit millennium heb ik het nog niet gedaan. Ik ben er niet van plan het ooit weer te doen, maar ja. Ik heb niet het plan, zei ik. Maar je weet nooit waar een mens nog eens in verzeild raakt. Maar zoiets. En ik vind het wel aardig. Iemand zei, de Bijbel is geen puzzelboek. Nee, dat is waar. De Bijbel is niet een puzzelboek. Maar alle studie, alle research, alle studie gaat zo. En wat je op school leert, dat hebben ze eerst ook zo verzameld. En aan elkaar gehecht. En met elkaar in verband gebracht. En theorieën erop ontwikkeld. Zo werkt het. Nou ja, dat is de normale gang van zaken. Dus ik trek ook conclusies. Net zo goed. En als ik dan Jeremia zie verdwijnen, terwijl hij nog niet klaar was met zijn programma. En die twee dochters des konings, minstens twee dochters des konings gaan mee. Ja, dan begrijp ik wel wat hij gaat doen. Het is wat ingewikkeld, maar ik begrijp wat hij gaat doen. Ergens iemand zoeken uit, een man zoeken, minstens één, vermoedelijk twee. Misschien nog wel meer, maar dat weet ik. Maar minstens twee mannen zoeken die ook van Juda afstammen. En als die dan trouwen met een van die dames, een van die prinsessen, zijn ze prompt erfgenaam van de troon van David. Via de erfdochter heet dat. Dat is klassiek, dat is bekend. Dat is, in Europa is het dikwijls ook zo gegaan, via de erfdochter. En de Bijbel zegt dat kan, inderdaad, dat is correct, maar dan moet ze wel trouwen met een man van haar eigen stam. En het komt aardig uit, want we hadden nog sinds Genesis 38, ik vertel het elke keer op een andere manier, maar dat is de aardigheid ervan. Het klopt namelijk gewoon. Wij hebben nog ergens een tak die van Juda afstamt, die we verder niet gevolgd hebben, die wel in de Bijbel de hemel wordt ingeprezen. Nou, niet letterlijk natuurlijk, maar overdrachtelijk. Meest wijze mannen die ooit geleefd hebben na Salomo, dat wil zeggen voor Salomo. En die stammen van Juda af, maar van die tak weten we verder niks, want die wordt in de Bijbel niet ontwikkeld. Die loopt van de bladzijde van de Bijbel af. En Jeremia loopt even later ook van de bladzijde van de Bijbel af. Tel ze bij elkaar op. En je weet waar die dochters. Zie? Dan gaat er eens een lampje branden. Gaat er eens een lampje branden. En een belletje rinkelen. Ja, toch? En die eindjes komen bij elkaar. Ik doe nog zo'n voorbeeld. Wie? Ja, Orpa. Ja, zeker, ja. Orpa heette ze. Ik moest even nadenken hoe ze heette. Ja, ze heette Orpa. Orpa. Want Rut, die trouwt met Boaz. Maar er was nog een andere schoondochter van Naomi. En dat was Orpa. Maar er was ook nog een andere losser. Nou, dat mag toch niet al te moeilijk zijn. Wat is daar dan mee? En of er historisch wat geweest is tussen die twee? Ik persoonlijk denk van wel. Maar dat het overdrachtelijk zo is dat die twee bij elkaar gekomen zijn. Ja, dat geloof ik wel, ja. En mind you, we hebben het over het koninklijk huis. Oké, het was nog voor David. Maar Rut en Boaz zijn stamouders van David. Het is dat verhaal dus, het idee van, er zit nog een lijn naast. Dat wil zeggen, op de bladzijde van de Bijbel gebeurt het een en ander, maar er wordt voldoende aangereikt om te begrijpen dat er daarnaast en daarbuiten nog het een en ander gebeurt. En dat is een van de aardigheden ook, hoe zeg je zoiets, een van de tactieken in de strategie, in de Noemen ze goed woord voor de oorlogskunde, strijdkunde, of zoiets. En je doet iets, maar het zijn afleidingsmanoeuvres. Je doet iets, dat is alleen voor het publiek. Zo lijkt het te gaan. Maar in werkelijkheid ben je met wat anders bezig. Dus afleidingsmanoeuvres. Zijn die belangrijk? Ja, maar het is niet waar het om gaat. Het hoort bij de tactiek. Zie je? Ja, het is dus onderdeel van het programma. En misschien heeft het ook nog een nuttige functie. Maar dan nog, het is niet... Het lijkt een aanval, dat is het ook, maar het is niet de echte aanval. Die komt ergens anders. En verder kun je dat uit het schaken en uit het dammen. Schijnaanval. In de hoop dat de tegenstander daarin trapt. Enzovoort. Zo werkt het. Er gebeurt wat op de achtergrond. En zo is het maar net. En zo wordt het huis van David gered. En zo gaat het plan van God door. Enzovoort. Heeft God zijn volk verstoten? Ja, zo ziet het eruit. Maar dat heeft hij niet gedaan. Want er loopt nog een ander verhaal. Nou, dat is het. En zoiets vind je hier dus geïllustreerd. Namelijk... Absalom is een tijd op de vlucht voor David. Dat is een beeld van de Babylonische ballingschap, denk ik. En daarna keert hij terug. Maar ziet hij zijn vader David ook niet? Dat is van de terugkeer uit de ballingschap. En daar in beide perioden heb je de Joodse wet, maar geen koningschap. Nou ja, het is wel aanwezig in de zin van er zijn erfgenamen van de troon. Die vinden we ook genoemd in de Bijbel. Vanaf Salatiel, geloof ik. Salatiel. En dan krijg je Zerubabel. En dan wordt er een lijn, nou twee lijnen ontwikkeld zelfs, die weer bij elkaar komen. Maar goed, in de geslachtsrekeningen vind je die terug in Matthäus en in Lucas. Dat wil zeggen, er zijn wel erfgenamen van de troon, maar er zijn geen koningen. En de laatste erfgenaam van de troon die we tegenkomen, die kennen wij als de timmerman van Nazareth. Hè? Nou ja, timmerman. De vertaling is goed, maar het woord is gedegradeerd in het Nederlands. Hè? Heb ik u dat wel eens uitgelegd? Timmeren is gewoon bouwen. Omhoog. Dat is wat het is. Dus zo'n timmerman die kan, die bouwt huizen. Is hij een aannemer of zoiets? Van wie neemt hij dan wat aan? Dat weet ik ook niet. Maar hij is gewoon een bouwondernemer, dat is het. Dat is het begrip timmeren. En dat weten wij niet meer. Wij denken dat timmeren houtbewerking is alleen en spijkers slaan of zoiets. Erop los timmeren. Erop los. Nou ja, erop timmeren, kan ook nog. Ik zie er steeds buiten een rood licht aan en uit gaan. Vraag me of de politie voor de deur staat of iemand anders, je weet het maar niet. Maar tegenwoordig, maar toch. Wij kennen het nog wel in de uitdrukking dat iemand niet hoog timmert. Dat iemand wel hoog timmert, zeg je dat niet? Maar als iemand niet hoog timmert, dan zeg je, ja, die timmert niet zo hoog. En ik weet niet of je de uitdrukking nog kent. Het zal een oude uitdrukking zijn langzamerhand. Omdat we dan de betekenis kwijt zijn. Maar dat betekent, die bouwt niet zo hoog. Die brengt er niet zoveel van terecht. Iets als blokjes op elkaar stapelen. Enzovoorts. En dan, als je dat niet netjes genoeg doet, valt het vanzelf om. En veel te vroeg. Maar dat is het. Maar dat was Jozef. En die krijgt dan, die heeft dan verkering met een achternicht. Nee, hij was verloofd met Maria, maar die stamde ook van David af. Enzovoorts. En daaruit, uit die lijn, wordt dan de Heer Jezus geboren. Maar neem niet weg dat ook in diezelfde dagen ergens anders een koning moet zijn over Israël uit het huis van David. Als erfgenaam van David. Zijn zaad, namelijk. Heb je dat nog? En dat zou dan geweest moeten zijn via die dochteren van Jeremia, logischerwijze. Anders zouden wij het op een of andere manier geweten hebben. Want we hebben aardig weet van de afstammelingen van David in de dagen van de ballingschap en daarna ook in Bijbelse tijd tot vandaag eigenlijk. Maar goed, daar zal ik u niet meer lastig vallen, dat beloof ik u. Maar ja, ik heb het in de computer zitten allemaal, zeker wel. Jawel, het is niet echt onbekend. Alleen men hechtte geen waarde aan. Maar toch maar, het was er wel. Maar dat is de situatie van Absalom en David. Ze hebben wel even een ontmoeting, maar dat was het dan ook, enzovoorts. En daarna gaat het meteen fout, want in het laatste vers, vers 33 van 2 Samuel 14, daar komen ze bij elkaar. Toen riep hij Absalom en hij kwam tot de koning in en boog zich voor hem op zijn aangezicht ter aarde, voor het konings aangezicht. En de koning kuste Absalom en denk je, nou eind goed, al goed. Nee, maar dan gaat het pas echt fout. Heb je dat nog? En dat klopt ook historisch. Want als er dan sprake is, alsnog onder het Joodse volk, in Jeruzalem bedoel ik, van een zoon van David, die wat betekent, dan wordt hij geconfronteerd met de wet. En de Heer, ik heb het over de Heer Jezus, die kwam trouwens onder de wet. Uitdrukkelijk, onder de wet. Daar had hij dus wel wat mee. Maar het komt niet goed. Nou ja, u weet hoe het verhaal afloopt. Er komt een einde aan de wet. En de bedoeling was, ook volgens de profeten, dat daarmee de troon van David alsnog hersteld zou worden in Jeruzalem. Dat is Amos, het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 9. Te 10 dagen, of wanneer dan ook maar, zal ik de vervallen hut van David weder oprichten, enzovoorts. Je hebt aan de ene kant, zie de dagen komen dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal maken, enzovoort, ter vervanging van het oude verbond, maar ook komen de dagen dat ik de vervallen hut van David zou weder oprichten en wat er van verbroken is weer opbouwen en reten vertuinen en wat er nog maar meer voor fraais bij staat. En zo is het maar net. En dat moet nog gebeuren, maar toen het had kunnen gebeuren, om zo te zeggen, dat is het punt waarop je hier bent aangeland, toen ging het fout. En dat is het volgende hoofdstuk. Dat heet dan, ja, op goede historische gronden heet dat opstand van Absalom. Waar staat er geschieden daarna, let op daarna. Ja, het was daarna. Als het er niet gestaan had, was het ook goed geweest. Had er gestaan en er geschieden dat Absalom zich liet bereiden enzovoorts. Er staat uitdrukkelijk geschieden daarna, dat u niet denkt dat het daarvoor was, maar dat denkt u toch niet. Dus waarom staat er het geschieden daarna? Omdat het een lopende reeks is. Omdat het volgende gelezen moet worden in rechtstreeks verband met het voorgaande. Nou zijn ze bij elkaar, zijn verzoend, enzovoorts. Als je dat zo kunt zeggen, tenminste, verzoend. Na 5 jaar... Maar dan staat er een geschieden vervolgens dat Absalom zich liet bereiden wagenen en paarden en 50 mannen lopende voor zijn aangezicht heen. Dat hoort bij het protocol. Dat is de status, dat hoort zo. U ziet dat op Prinsjesdag, hè, daar rijdt daar de gouden koets. Dan moet u nog een paar jaar wachten, geloof ik, voordat het ding... Ja, dan moet voor de grote beurt in de, staat het in de garage, maar dat, ik weet het niet. Mijn garage is sneller, moet ik zeggen. Maar goed, het duurt dan een paar jaar. En, maar u weet het, dan rijdt daar die gouden koets. Wim Kan zei dan, ja, dan zegt dat, die reporter zegt het ook. Daar komt de gouden koets, dat u niet denkt, wat komt daar voor paard en wagen dan zetten. Maar goed, vind ik altijd vermakelijk zoiets. Maar dan nog, daar rijdt hij die gouden koets. En u weet, er lopen aan, en links en rechts lopen er van die livreiers, ja, zo heet dat. Die is van Toon Hermans weer, die uitdrukking. We hebben gebrek aan termen daarvoor, dus je bent van die lui afhankelijk. om voor de nomenclatuur. Hè? Nou ja, goed. Dus dan lopen er van die figuren, waar is de plechtig? Waar is dat voor nodig? Dat is nergens voor nodig. Maar dat hoort bij de aankleding. En bij ik zeg aankleding omdat ik in gedachten de koetsier op de bok zag zitten. In zijn, in zijn zonwassen pak. dat kun je vandaag ook niet meer zo zeggen. En dat voor een koetsier op de bok. Maar ja, het hoort er allemaal bij. Bij de... Ja. De entourage. De status, dat heet een hofhouding. Heet dat. Dat hoort, dat is om indruk te maken. Dat hoort bij het protocol of hoe dat maar heet. Dat is nou helemaal zo. En mind you, iemand heeft uitgevonden, was een republikein, die heeft uitgevonden dat het wel erg duur is allemaal. En dan moet ik u zeggen, je wil niet weten hoe duur het is als je om de paar jaar een nieuwe president moet hebben. Hè? Onmachtig. Nou ja, doe maar. En of het duur is of niet, ik vind het wel aardig. Ik hou er wel van, ja, een beetje show hou ik wel van, ja. Echt wel. Ik stoor me er ook aan dat de koning altijd gewoon in een tweedelig, niet eens driedelig, in tweedelig pak komt. Het is dat ik die man ken, zal ik maar zeggen. Ik heb hem wel eens vaker over het beeld zien schuiven. Maar anders zou je niet weten dat dat nou de koning was. Anders zou je denken dat is waarschijnlijk zo'n bewaker in burger die dan de zaak in de gaten moet houden. Of zoiets. Ik vind het niet zo aardig hoor. En zijn voorvader Frederik Hendrik zou er grote bezwaren tegen gehad hebben. Tegen de huidige gang van zaken. Want mooi Heintje dacht daar anders over.
Zo heet hij, wist je dat? Frederik Hendrik?
Een palfrenier, ja, dat is ook geen woord, joh. Een palfrenier. Nou ja, dat woord zoeken we nog eens op. Oké. Ik kwam trouwens van de week die van ene naam nog tegen. Die was hofmaarschalk. Die stond in de krant, een foto. De kennis van je toch? Nou ja, laten we. Er geschieden daarna de afstands in Liberijden. Wagenen en paarden en 50 mannen lopen er voor zijn aangezicht heen. Ik mis het muziekkorps nog. Mijn oude vak, dat hoort er ook nog bij. De korps er vooruit. Prachtig. Ook maakte zich Absalom des morgens vroeg op. Dat wil zeggen, hij presenteert zich als... als de koning. Dan doe je hem toch een beetje onrecht, denk ik. Want je kan net zo goed zeggen, hij presenteert zich als de kroonprins. Wat hij besloten is. Hij is de oudste overlevende zoon van David. Toch? Wacht alsjeblieft. Ook maakte zich Absalom des morgens vroeg op en stond aan de zijde van de weg der poort. Bij de poort was hij te vinden. En de poort is de positie van de heerschappij. Normaliter zetelde koning in de poort. Niet dat hij daar woont, maar het is de plek waar geregeerd zou worden. Bij de invals- en uitvalswegen van de stad. Eventueel van het land. Als je je huis wil beheren, dan moet je de deur op slot kunnen doen. Hetzij om volk buiten te houden. Hetzij om volk binnen te houden. En u weet toch hoe het gaat? De Amerikanen willen niet naar Mexico, maar andersom wel, ja. Jawel. En wij proberen de deur. Wij probeerden ooit. Ik denk aan mijn dagen van de muziekkorps. Maar goed, wij probeerden ooit de deur dicht te houden voor de Russen. Enzovoort. Maar de Russen zelf hielden de deur dicht voor de Russen. Die waren bang dat ze weg zouden lopen, toch? We hebben een ijzeren gordijn, toch? Ergens. Nou ja, wij hoopten dat ze erachter zouden blijven. Degenen die erachter waren en daar de lakens uit deelden, hoopten dat ook. Vreemd genoeg, maar het blijft raar. Je moet deuren, je moet poorten hebben, je moet enzovoorts. En wij hebben het idee dat we dat moeten afschaffen. Dat is een Babylonisch systeem. Die zegt, nee, de grenzen moeten weg, alle regeringen moeten weg, nationalisme moet weg. We moeten allemaal bij elkaar één geheel vormen, één wet, één volk, één... Eén land, één volk, één rijk, één volk, één... Eén Führer. Waar hebben we het over? Dat gaat ook gebeuren, het wordt dan de antichrist, hè, dat weet u. Ik doe er heel laconiek over, want als ik het serieus word, dan krijg ik zelf de zenuwen ervan. Dus ik ben er echt niet gerust op, maar dan nog... Maar zo zal het wel gaan. Dat is Babylonisch. Het is erg onverstandig, want je raakt daardoor je vrijheid kwijt. Men noemt het vrijheid, omdat er geen grenzen zijn. Maar in werkelijkheid heb je dan geen vrijheid meer als individu, zeker niet. En als land besta je dan eigenlijk niet meer. Hè? Het hele begrip is dan weg. Maar poort, ja... De poort moet bewaakt worden, dat is het. En dat is regel 1 voor een bestuur. Je moet kunnen afbakenen het gebied waarover je regeert, enzovoorts. Vandaar, de poort is de plaats van de heerschappij. Trouwens, het woord voor poort betekent dat ook. Het is ook het woord sar. Sora, shora, de poort. Sar, het is ook Sara, de vorst. Vorstin dan in dit geval. Het is volstrekt hetzelfde woord. Dus de poort is per definitie de plek waarvanuit geregeerd wordt. Dat is het. En poorters, ik heb het niet over portieren, ik heb het over poorters. Dat zijn degenen waarover geregeerd wordt en die binnen de poort leven. Heb je dat nog? Het heet ook burgers. Van een stad namelijk. Poorters. Heeft met burgerschap te maken. En de rechten en plichten die gelden binnen de poorten van één stad. Nou ja. Maar hij stond aan de zijde van de weg der poort. Daar wordt dus ook recht gesproken. Nou ja, er wordt ook wel onrecht gesproken. Maar ik bedoel gewoon, dat is de zetel van de rechtspraak. En of ze het goed doen, daar hou ik me nou even niet mee bezig. Dat is de poort. Wij kennen dat in ieder geval van Lot, die in de poort van Sodom zat. Had die man niks beters te doen dan in de poort van Sodom te zitten. Dan zeg ik, jawel, maar dat betekent gewoon dat hij betrokken was bij het staatsbestuur. Dat is het. Nou goed. En we kennen het inderdaad uit de geschiedenis van Rut, de kwestie van de... Leuk hè, de poort. De kwestie van hoe heet dat, de losser. Ja. Voor Rut. En toen was er eerst iemand anders die... Sulk 1. Ja. Die in aanmerking kwam. Die kwam als eerste in aanmerking voor het losserschap. En die had al iets... als ik het moet zeggen, staat er gewoon... Hij had al iets gelost... En ik kon daarmee Rut niet meer lossen. Dus als je het mij vraagt, had hij al een overeenkomst met Orpa. Dat ligt het meest voor de hand. En dat is de relatie tussen de Heer en de 10 stammen van Israël. De geest. Plodiamoni. De onbekende. Degene die zich verbergt. Heeft een relatie met de 10 stammen van Israël in onze dagen. En die is geheim. Nou ja, geheim. Het is verloofd. Net als Jozef en Maria bedoel ik, ja, inderdaad. Nog geen gemeenschap, maar dat is het wel. Dus die was niet meer vrij. En dan krijg je Boas, die een type is van Christus in zijn wederkomst uiteraard. En die trouwt met Rut. Dat is dan alsnog Israël. Maar dat begint natuurlijk bij de 2 stammen van Israël, logischerwijze, vanwege het koningschap. Maar goed, dat maar terzijde. Want hier gaat het gewoon over Absalom, die er een koninklijke hofhouding op nahoudt, zullen we maar zeggen. Hij stond aan de zijde van de weg der poort bij mensen die de stad in en uitgaan. En het geschiedde dat Absalom alle man die een geschil had om tot de koning ten gerechte te komen, zodat hij ziet dat ze hier nog geen last heeft van de trias politica, veelgeroemde scheiding der machten. Onze regering wordt op de vingers getikt door de rechter, de rechtspraak. Dat weet u toch, en we vinden dat heel goed. Dat een onafhankelijke rechter controleert of de regering zich wel aan de wet houdt die ze zelf geacht wordt gemaakt te hebben, enzovoort. Iemand zei, dat is een goed systeem, dan zeg ik, ja, het zal wel. Is het het enige goede systeem? Nou, nee, want er is nog wat anders denkbaar, zoals dit. De koning is de wet. Die is ook klassiek trouwens. Le roi. Frans, le roi. De koning is het recht. Dat is nog wat anders dan Lodewijk de 14e de vervolgens. Want die kwam veel later pas. Die zei, de staat, dat ben ik. En het belang van de staat, dat is mijn belang. En dat is het dan. Maar een van zijn voorvaderen, of althans voorlopers, van de Capet, zeiden ze, geloof ik. Hè? Capet, de kapitanen. Nou goed, die zei, le roi is le loi. De koning is de wet. En zo is het maar net. Hoe een Chinees zoiets uitspreekt, weet ik niet helemaal. Maar goed. Maar men komt tot de koning voor de rechtspraak. Later kennen we dat bij Salomo. Zodra Salomo koning wordt, wordt zijn meesterlijke koningschap geïllustreerd via zijn rechtspraak. Want dat is toch het eerste. De koning moet geschillen oplossen. Heerschappij, koningschap, bestuur is er om geschillen te voorkomen dan wel ze op te lossen. En als je dat uit handen geeft, omdat je nou eenmaal gezworen hebt bij de trias politica, je geeft het over, rechtspraak over, aan een onafhankelijke instantie, ja, dat doe je dus omdat je de koning niet vertrouwt. En of dat terecht is, ja, waarschijnlijk wel. Dus het is, volgens de wet van het behoud van ellende, komt het nooit goed. Want je leeft in een kromme wereld. Maar in principe, idealiter, is de koning de onaantastbare die de wetten maakt. Bij ons zet hij alleen zijn handtekening er nog maar onder. Blindelings, nou dat denk ik niet. Maar, toe maar. Laten we het daar maar niet over hebben. Maar die moeten tekenen, om zo te zeggen. En dat is het restant, het rudiment van het idee dat de koning de wetten uitvaardigt. En hoe dan ook de wetten worden uitgevaardigd, nog steeds in naam des konings, zo heet dat. Maar dat is alleen maar in naam. Je kent de uitdrukking langzamerhand. Dat wil zeggen, betekent eigenlijk niks meer. Maar ja. Maar in principe, de koning vaardigt de wetten uit en of men zich eraan houdt, dat bepaalt de koning ook. Dat is het idee, dat is de, hoe je het in de Bijbel ook terugvindt. En idealiter zou het zo moeten zijn. Er wordt niet wat, omdat het zijn allemaal maar mensen. Maar in de toekomst wordt het wel wat, want dan wordt het koningschap en de rechtspraak uitgeoefend door de Heer Jezus Christus. De koning der koningen en de overste rechter. Want hij zal de aarde rechtvaardig, God zal de aardbodem rechtvaardiglijk oordelen door één man die het daartoe uit de dood heeft opgewekt. Ik zeg het iets korter dan het er staat, maar het staat er wel in Handelingen 17. Daar moet het naartoe. Maar hier is daar de kroonprins, vergis u er niet in. Het is Absalom. En het geschiedde dat Absalom alle man die een geschil had om tot de koning ten gerechte te komen, tot zich riep en zeide, waar ben je vandaan? Where are you from? Zo, dat vragen ze toch altijd in het buitenland, where are you from? Uit welke stad zijt gij? Ik weet wel, in Duitsland keken ze altijd naar je nummerplaten. En dan je kentekenplaat op de auto. En daarna vroegen ze, waar kom je vandaan? Dus ze kijken op de nummerplaat, omdat je op Duitse kentekenwijze kunt zien waar iemand vandaan komt. Maar op de Nederlandse kon dat niet, moest je altijd uitleggen. Maar toen maar. Uit welke stad zijt gij? En als ze dan zeiden, uw knecht is uit een der stammen Israëls, dan zei Absalom tot hem, zie uw zaken zijn goed en recht, maar gij hebt geen verhoorder van des koningswegen. Zo van, ja, je hebt wel gelijk, maar de koning gaat er niks aan doen. De koning is een beetje traag in zijn rechtspraak. Voort zei de Absalom, och dat men mij ten rechte stelde in het land. Dat alle man tot mij kwamen die een geschil of rechtszaak heeft, dat ik hem rechtsprake. Zie? Kortom, Absalom beveelt zichzelf aan voor de rechtspraak, maar feitelijk is dat een koninklijke functie. En daarmee wordt geïllustreerd, inderdaad, de gespannen relatie tussen de wet, de Joodse wet, en eventueel het koningschap. Want wie regeert er dan, de koning of de wet? Le roi of la loi is het, geloof ik. Hè? De wet is een vrouwelijk ding, dacht ik. Maar vooruit maar. Roi of loi? Nee, weet je het niet? Le roi en la loi is het, geloof ik. Hè? Nou ja, toe maar. En loi is bovendien met een e aan het eind, dacht ik, dus zal wel waar wezen. Niet? Oh. Ik kijk naar de taalkundige in onze... En de filologen en de... Nee, niemand... Ja, doet er ook niet toe, hoor.
Ja,
gewegen
even opzoeken.
Ja, doe maar even. Goed, ja, dat is wel goed, ja. Maar Absalom beveelt zichzelf aan. Ten koste, dat wil zeggen, in plaats van zijn vader David. Maar dat beginsel ken je, want het Nieuwe Testament opent daarmee en blijft daar ook feitelijk bij. Bij dat idee. Er is geen ruimte voor de Messias, want ze hebben de wet. Oké. En nou even in gewone taal, ons jargon. Er is geen ruimte voor geloof, want ze hebben een religie. Ze hebben een godsdienst. Waarom zouden ze geloven en waarin dan? Er is nergens voor nodig. Daar waar religie, waar wet heerst... is geen ruimte voor de waarheid, voor genade. Genade doet afbreuk aan de wet. Toch? Neemt de sancties op de wet weg, dus dat schiet niet op. Wat heb je aan een wet als er geen sancties zijn? Wat heb je aan een wet als daarna de rechter zegt, maar ik geef je genade? Dan kan je die wet wel afschaffen, dat verdraagt elkaar niet. La loi, hè? Ja. Nou ja. Moeders wil is wet, dus daar kan je het aan onthouden dan. Hè. Dat is een vrouwelijk ding. Maar toch maar. Dit is de... Het is of het een of het ander, dat is het dilemma hier ook. En als Absalom, je weet hoe het verder gaat, als Absalom de macht krijgt of neemt in Jeruzalem, dan is er voor David geen plaats meer. En als het Joodse volk vasthoudt aan de wet, is er geen plaats voor Christus. En we willen niet dat deze over ons koning zij. We hebben de wet en daar blijven wij bij. En dat is niet alleen in het Jodendom zo, want ik zeg weer wat ik altijd zeg. Dat mogen dan in het Jodendom zo zijn, maar in het Jodendom is dat weer zo, opdat het een aanschouwelijk voorbeeld zou zijn voor heel de rest van de wereld. Want daar wordt het volk nog steeds tot vandaag voor gebruikt. Dat wil zeggen... Geen ruimte, geen vraag naar de waarheid, geen ruimte voor de Messias, geen ruimte voor het nieuwe verbond, want men is religieus. Men heeft een God, die men trouwens in hoge mate zelf gemaakt heeft. Want de echte God heeft men voor het doel eerst aan de kant geschoven. En daarom vind je in het Jodendom, ik weet dat het daarom discutabel is, maar ik redeneer langs meerdere lijnen tegelijk, dat daarom vind je in het Jodendom het vreemde verschijnsel dat men de naam van die God, van die wetgever, kwijt is. Ik zeg niet dat men hem niet kent of weet, ik zeg alleen ze gebruiken hem niet, ze mogen hem niet gebruiken. Die twee verdragen elkaar niet. Heb je dat nog? Dat is één. En het andere is dat je in de Bijbel dat dus ook prompt vindt. Want Israël is net uit Egypte verlost, is verzameld rond bij de berg. Ze hebben net afgesproken, ze hebben net een ja-woord gegeven onder aan de berg. Al wat de Heer gesproken heeft zullen we doen, een paar keer zelfs, enzovoort. Dan zegt Mozes, oké, dan ga ik even de papieren ophalen. En de tabletten, de dat is een tablet, hè? Tablet. Hoe heet het? De stenen tafel, of hoe je dat maar noemt, zou je ophalen. En terwijl de Heer de stenen tafelen graveert met de vinger, is Aaron, let op, Aaron, Mozes' zijn broer, is onderaan de berg bezig het gouden kalf te graveren met een griffie. Het verband mag je niet ontgaan. En daarna wordt een kalf aangewezen, wordt gezegd, dit is uw God, zie uw God. Goden staat er, Elohim. In de vertaling Goden, maar ik lees het gewoon als God. Zie uw God die je uit Egypte land verlost heeft. En morgen zullen we de Heer een feest vieren. Ja, het is niet morgen zullen we de Heer een feest vieren. Het is morgen zullen we de Heer een feest vieren. Dat wil zeggen, ze hebben de Heer losgelaten en zijn naam hebben ze gestempeld, als het ware, op dat gouden kalf. Lees het maar na, Exodus 32. Zeg maar. En het hele punt is dus dat men de Heer aan de kant schuift en er een eigen godsbeeld. Ik zei het toch, ik redeneer langs meerdere lijnen tegelijk. Een eigen godsbeeld voor in de plaats stelt. Want de echte God is men kwijt. En daarom, dat vind je dus geïllustreerd in het Jodendom. Men is de Heer kwijt en zijn naam dus ook. En komt er iemand, namelijk de Heer zelf, dan kent men hem niet. Oké, dan erkent men hem niet. Nou ja, misschien kent men hem wel, dat wil zeggen weet wie hij is, maar dan zeggen ze gewoon, dit is de erfgenaam, dit is de zoon, dit is de erfgenaam. Laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. En ik verdenk die meneer Kaja vast, verdenk ik ervan, dat hij heel goed wist dat de Messias was, maar dat hij dacht, ja, dat betekent dat ik in de WW kan, of zoiets. Dat ik redundant ben, ik vind een mooi woord, redundant. Overtollig. Ik ben hier overbodig, heet dat. Dan kunnen wij naar huis, dan zijn we onze positie kwijt. Dan neemt iemand anders het voortouw. Ja, het achtertouw wordt nooit genomen, dat weet je toch. Het is wel... Nou ja, dan neemt iemand anders de leiding op zich. En dan zijn we... Dus, nou, zo gaat dat. Het is of Absalom of David. Daar is wel verwantschap tussen. Ook tussen de wet en de Heer bedoel ik wel. Maar ze gaan een aparte weg. En het een verdraagt het ander niet. Vandaar dat de Heer Jezus in wat wij noemen zijn eerste komst, eerst een eind maakte aan de wet. Dat moest eerst geregeld worden. Dat is de dood van Absalom. En dat is een trieste aangelegenheid, dat is het in de Bijbel ook. Dramatisch. Wordt ook rouw overbedreven, uitgebreid. En daarna kreeg je het langgerekte, dramatische verhaal van hoe David dan alsnog, in tweede instantie dus, zijn opwachting maakt in Jeruzalem. En terugkeert enzovoort. En dat de Efraïmieten erbij zijn, die van Efraïm en die van Juda. En dat ze elkaar dwars zitten en zeggen, nee, hij is van ons. En dan zegt de ander, nee, maar hij is van ons. En zo stukken, daar komen we nog op. Dat gaat over wat wij dan noemen de wederkomst van Christus, uiteraard. Maar toen wel. Want wat ik probeer te vertellen, is dat dit hoofdstuk, hoofdstuk 15 en wat er verder volgt, voorlopig gaat over onze tegenwoordige tijd. Dit dilemma, waarbij de koning uit het huis van David inderdaad uit Jeruzalem verdreven is, daarmee uit het Jodendom, op een iets hoger niveau, en zich ergens anders bevindt. Nou ja, aan de andere kant van de Olijfberg en aan de andere kant van de Araba, de vlakke velden. Ik weet niet zelfs dat hij naar Mahanaim ging, als ik me goed herinner. Maar kom maar. Maar in ieder geval, hij is weg. En in Jeruzalem is het Absalom. Dat is het Joodse volk in onze dagen, levend onder de Joodse judaïstische wet. Ziet het er fraai uit? Ja, in zeker opzicht wel. Maar ja, het bestaat toch doordat het inderdaad in opstand is in de praktijk tegen God. Zo is het niet de bedoeling. En dat is wat we hier vinden. En wat we vinden is dat die wet altijd sterker is dan geloof en dan de Messiaanse beloften en dan het nieuwe verbond. Zo gaat het altijd, het is altijd zo geweest. Wet is net als ambtenaren, ik had konijnen willen zeggen, maar dat vind ik niet zo netjes. Nou weet ik niet zeker of ambtenaren, of het wel netjes is eerlijk gezegd. Maar ik bedoel, je hebt er een paar en voordat je het weet heb je een menigte. En dat is met wet ook zo. Die komen er altijd bij. Elke dag kun je iemand wel horen zeggen dat er ergens wetten voor moeten komen, regels voor moeten komen. En dat, ja, dat kunnen we niet doen, want dan moet je eerst wetgeving hebben. Nou ja, en dan zijn er amateurs die een wetsvoorstel indienen. In zo'n kamer zitten ze dan. En, van die lui die het in het bedrijfsleven niet maken kunnen. En dan zitten ze in zo'n kamer, hebben nooit gewerkt. Dan zitten ze in zo'n kamer een beetje te praten. En dan, nee, ik heb er geen respect voor. Dat hebben ze nou wel verspeeld. Ja, vind ik. Vroeger had ik er wel respect voor. Misschien wist ik niet beter, dat zou kunnen. Maar ik heb de indruk dat het er niet beter op wordt in het hok daar. Sorry. Ja, nee, ik ben dat helemaal kwijt. Als je hoort praten, ik zei van de week nog tegen Eve, als ik zo'n verhaal zou vertellen, één zo'n zin maar, ik zou me doodschamen. Ik zou het niet aan mijn strot kunnen krijgen. Gênant. En dan staat er zo'n minister, staat er een verhaal op te hangen. Van, wat een flauwekul. En wat een onderschatting van je toehoorders. Nou ja, dat hoop ik dan. Ja, wat moet je ermee? Dat is, ja, ik denk dat bij al die reclame op televisie ook, hoor. Ja. Dat is hetzelfde niveau. Dat is verschrikkelijk. Volstrekt onbenullig. En ik vind het, persoonlijk vind ik het beledigend. Ja, ik kan er wel heel slecht tegen. Ik zit het ook meestal niet uit. Ik zit of het ding uit of ik schakel hem om. Als ik een hand vrij heb tenminste. Maar hopeloos zoiets. Wat onbenullig. Nou ja, toch maar weer. Maar wat over gaat is dat zo, wetten neemt altijd toe. Die worden erbij gemaakt. Altijd mensen die vinden het moet zo geregeld worden. De politie moest er naar kijken, weet ik veel. En dat gaan we regelen. We gaan het doen. Wie zei dat nou laatst weer? Het is weer verkiezing. Rutte? Oh ja. Gaat hij wat doen?
Ja, daar schaamde je
voor. Oh. Schaamde ik me daarvoor?
Ja.
Nou ja, D66 had ook een of andere vreemde kreet die me ontschoten is. Het is zo onbenullig dat ik het niet eens kan onthouden. Nou ja, dat is ook zoiets geks. We gaan het doen. Jee! Hebben ze er nooit wat gedaan? Gaan ze nu ineens iets doen? Of wat? Waarvoor krijgen die lui een salaris? Ze krijgen een goed salaris. Nee, dat was die man van het CDA die dat zei. De Jonker. Buma. Die zei dat, ze krijgen een goed, hij zit in de over iemand anders, zit in de kamer, krijgt een goed salaris. En, net als wij, zei hij erachteraan, maar vooruit maar. Zoiets. Nou ja, Maar wetten maken, en kun je daar wat mee regelen? Nee, dat kan helemaal niet. Als niet de gezindheid er is om zich aan die wet te houden, dan helpt dwang ook niet. Dat is het nou juist. Dat gaat echt niet werken. Nou ja. En dus neemt wet toe. Iemand zegt, het moet toch geregeld worden, het moet anders wezen, dan maken ze een wet. Nou ja. En de Absalom. Ach, dat bij mij terecht te stelden, dan hadden we maar een wet. Werd de wet maar toegepast. Dat alle man tot mij kwamen die een geschil of rechtszaak heeft, dat ik hem recht sprake. En het geschiedde ook als iemand naderde om zich voor hem te buigen, zo reikte hij zijn hand uit en greep hem en kuste hem. Het was een soort verkiezingscampagne, denk ik altijd. Je ziet die lui. Echt, ook dat vind ik gênant. Eerlijk waar. Dat je in het land, en heb je zo'n goed salaris en dan kon je zo goed leren. Het zijn allemaal doctoranden, volgens Wim Kan was dat. En al die allemaal half afgestudeerde mensen, zei hij. Er staat geen dr voor, was dat. Ze werden beklemtiteloos wakker. Verstond u die ook of niet? Zo zei hij het ook. Ze worden beklemtiteloos wakker. Ja, met het idee, er staat geen dr voor. Nou ja, dokter Anders. Nou ja, ze konden ze goed leren, dan moeten ze de straat op met foldertjes uitdelen om het reclame te maken voor zichzelf.
En op de foto.
En met iedereen op de foto tegenwoordig, ja. Ik vind het zo gênant. Ik zou me echt doodschamen. Ik geloof dat ik maar twee handen voor mijn gezicht zou houden. Nou ja. Kortom, als het zo moet, hoeft het voor mij echt niet meer. En of dat nou komt omdat ik via de Bijbel misschien wat vreemde opvattingen erop nahoud, dat weet ik niet. Maar ik heb zo het idee dat er wel meer mensen er zo over denken. Die hebben geen Bijbel en zijn stok ongelovig. Maar daar schaam je je toch dood voor. Voor zoiets. Nou ja, kom maar. Maar dat is wat Absalom doet. Dat is wat wet doet. Zich etaleren. En dan moeten wij zeggen, ja, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. En ik blijf roepen, de wet is zwak en onprofijtelijk. Voorts ben ik van mening dat niet alleen Carthago, maar ook de wet beëindigd, nou verwoest niet, maar vernietigd moet worden. Dat woord mag ik gebruiken, want het staat in Hebreeën 7. Er moet een eind aankomen aan die macht van de wet. En naar die wijze deed Absalom aan gans Israël, die tot de koning ten gerichte kwamen. Alzo stal Absalom het hart der mannen van Israël. Dat woord stal hebben ze waarschijnlijk verleden tijd van stelen. Waarschijnlijk hebben ze dat woord van stal gehaald omdat ze dat wel toepasselijk vinden. Want stelen is crimineel, dat weet u. Hè? Dat is toch verboden. Maar goed. Maar dat is niet echt de betekenis van de term. We noemen het wel diefstal. Maar dat dief, dat slaat op stelen. Op de, wat wij stelen wederrechtelijk toe-eigenen. En stal van stelen, dat heeft de betekenis, had de betekenis, heeft de betekenis van iets in het geheim doen. Iets doen in het verborgene. Dan doe je het steels. Zo kun je bijvoorbeeld iets steels werpen, vooral blikken. Kent u het nog? Kun je steels blikken werpen of zoiets? Dat is niet met dopherten, nee. Steels blikken. Maar het is iets doen in het verborgene.
In de laatste betaling staat, zo verstrikte hij het hart der burgers.
Verstrikte? Ja, ik vind het nogal erg negatief hoor. Verstrikken met een strik, want dat leidt tot de dood. Kijk, dat woord wat vertaald is met stelen is ganap. Ganaf. Met een gimel en een noen en een beet. Kanaf. Maar de primaire betekenis komen wij tegen in het woord gan. En gan, dat is een hof. Een hof. Een tuin. En een hof is een tuin. En de betekenis van de woorden hof en tuin is ook dezelfde. Namelijk die van een perk. Een, ja, palenperk. Iets waar een omtuining omheen staat. Iets dat afgeschermd is. Dat is de betekenis van het woord hof. Ook in verband met koninklijk hof. En een hofhouding. Dat gaat niet zozeer over dat ze er een... dus allerlei bloemen en planten en heesters kweken of zoiets. En misschien wat groenten voor in de bange tijden. Maar het betekent gewoon dat het afgeschermd is. Dat is de enige echte betekenis. Ook van hof. Gan, een hof, een tuin, dat wat afgeschermd is. Dat wil zeggen, daarachter en daarbinnen gebeuren dingen die niet voor de buitenkant meteen bestemd zijn. Dat is het. Ganas, dat is van dezelfde wortel. Maar dan niet met een beet aan het eind, maar met een zaaien, een zeven. Dat heeft de betekenis van opbergen, verzamelen, bij elkaar brengen. Ganas. Zie, dat is wat het is. Iets in het geheim doen, iets afschermen. En dan heb je nog ganan, met een noem aan het eind. En dat wordt vertaald met in bescherming nemen. Isoleren. Nou, dat is wat het is. En dan heb je nog het Engelse lied. Steal away. To Jesus. Wordt geacht een negro spiritual te zijn. En steal away, dat wil zeggen de tussenuit knijpen. De in het geheim steal. De schijn. In het geheim. Je afzonderen dus van ieder ander, isoleren en dan tot Jezus gaan. Dat is wat het is. Nou goed. Je kent het zelf in het woord knaap. Dat is een Nederlandse versie ervan. Want dat is een knaap. In het Engels een neef, K-N-A-V-E. Wij noemen het dan een schildknaap, want bij het woord knaap denken we aan een klerenhanger. Maar vraag me weer. Maar het is een schildknaap, dat zijn dat is de wacht, dat is de garde. Dat zijn degenen die de ridder, dan wel de koning, beschermen en isoleren. De bewakingsdienst. Dat is een knaap. En wij noemen het schildknaap, omdat de betekenis van knaap zijn we al voor een groot deel kwijt. Dan hebben we het woord schild erbij gevoegd om aan te geven, ja, het is een afscherming, heb je dat? Ja. Dat is wat het is. Maar het gaat niet om iets crimineels. Iemands hart stelen, dat is niet crimineel. Dat mag. Het gebeurt alleen ongemerkt. Dat is de betekenis van het begrip stelen. En aangezien diefstal gewoon gebeurt in het geheim, gooien we die begrippen een beetje door elkaar. Dat is het eigenlijk. Raken we de betekenis kwijt. Maar Absalom stal dus het hart der mannen van Israël, staat er. Nou ja, dat is de situatie die wij tegenkomen in het Nieuwe Testament. Het is de wet die zijn macht en invloed uitoefent op het Joodse volk. En dat geldt tot vandaag, want officieel is nog steeds de Joodse religie de belangrijkste norm voor Jood zijn. Ik zeg het vaak genoeg, want ik kom het steeds opnieuw tegen. Dus dan vertel ik het weer. Dus ik hoop niet dat u me dat nou kwalijk neemt. Maar als je je voor Jood uitgeeft, dan moet je bewijzen dat je Jood bent. Maar als je Joods-orthodox bent, Joods-godsdienstig orthodox, dat is aan alle kanten is dat een uitwendige zaak, dan word je als Jood erkend. Dat zit. En al het andere is twijfelachtig. De afkomst is twijfelachtig. Toch? Volgens zeggen, omdat je nooit weet wie de vader is. De moeder is redelijk makkelijk aan te tonen. De vader is een probleem. Vooral bij de koninklijke huizen, maar goed. Maar ik wou het niet meteen over Albert hebben, hij heeft per slot een mooie naam. Maar vooruit maar weer. Maar men weet het verder niet. Maar godsdienst, de Joodse wet, ja, dat maakt iemand tot Jood. En daar gaat het maar om. En dat doet de wet. Die claimt iemand en neemt hem in zich op. Dat is wat Absalom doet met het volk. Zie? En zo gaat het altijd. En ik ken de verhalen over en van mensen die ooit zich wenden tot de wet. Ik bedoel een religieuze wet, maar daarbuiten ook. En die dan volkomen doorgegrepen worden. En daar ook aan ten onder gaan, overigens. Want het idee dat hier recht is, ergens. Het zij godsdienstig, het zij gewoon in de wereld. Dat is een idee fix, heet dat. Dat is fictie, dat bestaat hier niet. Maar de wet grijpt de mensen. En daarom is het zo moeilijk om er vanaf te komen. Ten einde nu van 40 jaren, er staat natuurlijk gewoon en ten einde van, en dan staat er 40 jaren, ik kijk spiedend, ik werp steeds blikken, ik kijk spiedend door de zaal, of ik ook een reactie krijg al. Maar hè? Nee, geen reactie? Oh.
Veel dingen die
40
jaar
geleden. Ja, je kan die 40 sowieso al niet plaatsen. Hè? Nee, maar ik keek of er iemand zei, hé, dat staat er bij mij niet.
4 jaar,
ja. Geen Poolse Bijbel hier vandaag?
Of, Ik zat te zoeken naar versie, want ik wijs dat er net als 4 jaar.
Nou, dat bedoel ik. Daar wacht ik op. Na verloop van 4 jaar. Ik kan dat ook niet beoordelen, maar de gangbare opvatting is dat dit gewoon een fout is in de Textus Receptus. En dat het zou hebben moeten wezen geworden. 4. Niet Arbaim, maar Arba. Dus niet 40, maar 4 jaar. 40 kan je niet plaatsen. Behalve Boeninger, Boeninger zegt dan, dat moet dan zijn 40 jaar na de zalving van David. Maar ja, wat dat voor een vreemde opmerking is dan, dat is niet te begrijpen. 4 jaar kan ik plaatsen, alleen vragen wij ons dan nog af van waaraf dat geteld is. Vanaf zijn verzoening met David, om zo te zeggen. Uit 14 vers 33. Of vanaf dat hij terugkeerde uit Gezer. Dat is 2 jaar eerder. Maar ik denk gewoon vanaf dat ze elkaar weer gekust hebben, dat is het meest voor de hand liggende, en dan na 4. Historisch. Of het veel belang heeft, weet ik ook niet. Maar na 4, wat dat betreft, heb ik ook geen moeite met na 40, overdrachtelijk heb ik daar ook geen moeite mee. In mijn optiek betekent dat na de wet. Na alle zienlijke dingen, dat is de wet. De wet is 4e bedeling, 40. Gaat voorbij, vergankelijke dingen. Wet gaat voorbij, vergankelijke dingen. Dus mij maakt het niet veel uit of er staat 4 of 40, behalve dan historisch. Maar dan nog weet ik het niet. Niet precies. Maar het geschieden nu van, na het einde van 4 jaren, daar hou ik het toch maar op, want dat is wat het meest voorkomt dan. Ja, de meeste Nederlandse vertalingen hebben dat gewoon. 4. Ten einde nu van 4 jaren is het geschieden dat Absalom tot de koning zeide, laat mij toch heen gaan en mijn gelofte die ik de Heere beloofd heb te Hebron betalen. Want beloften worden betaald. Tenminste, dat is de bedoeling, dat doe je ermee, beloften betalen. Want uw knecht heeft een gelofte beloofd. Waarom dat niet een belofte is, dat weet ik ook nooit, maar... Uw knecht heeft een belofte beloofd. Als ik te Gezer in Syrië woonde, zeggende, indien de Heere mij zekerlijk weder te Jeruzalem te brengen, zo zal ik de Heere dienen. Waarna de vraag is, zal hij dat echt gedaan hebben? Of... Nou ja, we weten, hij komt in opstand tegen David, het neemt hem hoogst kwalijk. En dus vertrouwen we niks meer van wat hij hier zegt. Dan zeggen we, nou, dat ligt hier natuurlijk. Dat is, maar ik neem dat niet voetstoots aan, of dat ligt. Ik denk dat dat wel klopt. Het zou toch kunnen? Hij kan toch echt denken dat hij volkomen gelijk heeft en dat hij de Heer een dienst bewijst door het koningschap te claimen en de rechtspraak in Israël te behartigen. Dat denkt, wie zal ik eens noemen? Ja, die man is nou weg, dat is nou jammer. Ik zou zeggen Pechtold, maar dat kan niet, dat kan niet. Ja, die is al lang weg, dus dat kan niet meer. Maar die denken toch dat ze een God welbehagelijk werk doen, door de mens onder de wet te brengen. Nee? Dat willen die christelijke partijen, hoe orthodoxer ze zijn, hoe meer het waar is. Dat willen die christelijke partijen toch ook, in de politiek. Die vinden toch dat Nederlandse wetgeving gebaseerd moet zijn op de 10 geboden. Nou ja, oké, de islam die vindt toch dat de wetgeving gebaseerd moet zijn op de sharia. Dat weet toch iedereen. En de sharia zelf vindt dat ook. En de wet vindt dat dus ook. Dus als Absalom staat voor de wet, waarom zou hij niet denken de Heer een welgevallig werk te doen door het volk onder de wet te brengen? En daarmee de Heer te dienen. Dus het koningschap te claimen. Ik kan het beter en mijn vader doet er niks aan. Misschien is het zo dat pa wat laks was in de rechtspraak. Toch? Hij heeft grotere dingen bij de hand gehad dan een beetje de rijdende rechter uithangen. Sorry dat ik het wat denigrerend zeg, maar zo bedoel ik het nou ook weer niet. Maar ja, en als David een beeld is van Christus en daarmee van de heerschappij van de genade onder het nieuwe verbond, die zal best wat laks zijn met de toepassing van de wet. Misschien is hij genadig, barmhartig en goede tieren. En bovendien iemand die David heet, is een doetje, dat is het woord, een doetje. Dat is de Jiddische variant van David, met het diminutief eraan, het verkleinwoord eraan, een doetje. Daar weet je, dan, ja, daar hoef je verder niks van te verwachten. En het Engels kent zelfs de uitdrukking een dude, D-U-D-E. Dat is een aardige jongen, dus dude, dat is... Jochie. In het Nederlands wordt het een verkleinwoord altijd. He? Ja. Dus ik denk dat dit wel, dat zo is, ja. Ik heb geen reden om daaraan te twijfelen. Indien de Heer mij zekerlijk weet dat Jeruzalem brengen zal, zo zal ik, Jehovah, zal ik de Heer dienen. Zeker. Toen zei de koning tot hem, ga in vrede. Soms denk ik aan het sionisme uit de afgelopen 100 jaar, of hoe lang was het ook alweer, iets langer inmiddels. Zo van, als de Heer ons in Jeruzalem zal brengen weer, dan zullen we de Heer gaan dienen. En dan passen we daar de Joodse wetten toe enzovoort. Daar is toch niks geks mee gezegd. En die luid denken echt dat dat naar de wil des Heeren is, toch? Goed. Dus zei de koning tot hem, ga in vrede. In Shalom, Absalom. Alzo maakte hij zich op en ging naar Hebron. Want daar heeft hij wat te zoeken. Waarom ook niet, in Hebron was hij geboren. Hij hoort in het rijtje thuis van de zonen die aan David in Hebron geboren zijn, zo heet dat. Waar hij de derde zoon was. En waar David zijn koningschap officieel begon, dat wil zeggen zijn koningschap over Juda, over zijn eigen stam, maar daarna ook zijn koningschap over heel Israël, over alle stammen van Israël, want de stammen van Israël kwamen naar Hebron en maakten David daar koning over geheel Israël. Dan wel over Israël en Juda. En vervolgens pas ging David naar Jebus, veroverde de stad en vestigde zich daar met Rabon. Dat wil zeggen, bouwde daar zijn paleis en dat werd zijn domicilie. Zijn huis, zijn domus. Goed. Hebron. Hij ging naar Hebron en daar staat er, Absalom nu had verspieders uitgezonden in alle stammen van Israël. Het zijn gewoon boodschappers, lui die de zaak moeten bekijken en komen vertellen hoe het ervoor staat. Verspieder, oké. Spion. Vroeger schroefden ze een spion aan het raamkozijn. Dat heb ik in geen eeuwen meer gezien. Maar ik heb er wat gekend. Spion. Het was in Nederland, dus het heette dan weer een spionnetje. Aan het raamkozijn. En er zat opo, die zat er aan het raam en die kon dan, die keek schuin door het raam de ene kant op en via de spionnetje zag ze tegelijkertijd ook de andere kant. Een spiegel buiten het raam is dat. Ja. Hebben ze dat in Duitsland, hadden ze dat niet? Nou ja, in Nederland wel. En soms de bovenverdieping ook. Maar gewoon de brede verdieping ook hoor. Een spionnetje, spion. En daar konden ze dus ook eventueel via het raam zien wie er voor de deur stond. Heb je dat nog? Spion. Ja. Tegenwoordig hebben ze camera's. Dat is veel duurder, is slecht voor het milieu, verbruikt stroom en weet ik veel. En er zitten gevaarlijke stoffen in. Dus ik ben ervoor om alle spionnen af te schaffen. En dan gaan we weer een nieuwe wet maken. Het verboden is om spiegels aan het raamkozijn te monteren. Maar vooruit. Absalom nu had verspieders uitgezonden in alle stammen van Israël om te zeggen, als gij, ik zie dat ze een mededeling doorkwamen geven, een boodschap van Absalom, om te zeggen, als gij het geluid der bazuin zult horen, zo zult gij zeggen, Absalom is koning te Hebron. En wat het betekent, is dat de bezuin geblazen wordt en het horen ze in het volgende dorp. En daar pakt de dienstdoende bij de trompetter. In het leger van de prins, ja. De dienstdoende trompetter die pakt dan zijn bezuin bedoel ik. En die blaast dan de bezuin en dat horen ze dan weer in het volgende dorp. Enzovoorts. Dat was nog voor de uitvinding van de rooksignalen, denk ik. Ach, ik zeg maar wat geks. Maar eenvoudig te begrijpen, zo gaat dat. Die boodschap wordt doorgezonden. En als je dat geluid hoort, dan is Absalom koning te Hebron. De Herodessen deden het met vuur op een bergtop. En dat kon je mijlenver in de omtrek zien, dat vuur op die bergtop. En op de volgende bergtop staken ze dan ook één vuur aan. Een van die bergtoppen was Masada, overigens. En als je daar komt, vertelt de gids je wel hoe dat zat. Dat de communicatie mogelijk is van deze nederzetting van Herodes naar die andere aan de overkant, enzovoorts. En naar Jeruzalem of waar het maar was, enzovoorts. Dat is gewoon boodschappen doorgeven, zijn. Absalom had verspieders uitgezonden, als gij het geluid der bezuin zult horen, zult gij zeggen, Absalom is koning te Hebron, zoals ooit David tweemaal koning werd vanuit Hebron, beginnende te Hebron. En er gingen met Absalom van Jeruzalem 200 mannen, genodigd zijnde, de genodigden, de notabelen, doch gaande in hun eenvoudigheid, want zij wisten van geen zaak. Ze wisten niet dat ze hadden dus een doordeweekse pak aan. Dat is wat het betekent. En ze waren niet, ze hadden niet een Een gala. Gala aan. Ja. Dat hadden wij in dienst dus ook met het muziekkorps. Meestal was het gewoon Eerste Grijs. Dat was niet Grijs, maar het heette nou eenmaal zo sinds de 80-jarige oorlog of zoiets. Weet ik veel. Maar dat was Eerste Grijs, lege groen. Maar het, zo heette dat. Alleen met een witte koppel eromheen, een witte gordel. En dat was het dan. Maar als het echt iets deftig was, iets met koninklijk huis of wat dan ook, dan was het in gala. Daar werd je niet vrolijker van, want het was maar een toestand. En het was toch warm met zo'n hoge bontmuts op zijn kolbak en weet ik het. Toen maar weer. Ja. En als je het niet weet, we hebben wel eens een Eerste Grijs voor koningin en prins Bernhard gespeeld. Juliane en prins Bernhard gespeeld. Maar ja, we wisten niet dat we daar naartoe moesten. Niemand wist dat. We waren onderweg en toen kregen we de mededeling dat we naar Schaarsbergen moesten we trouwens. Heet het Schaarsbergen? Nee, niet Schaarsbergen. Het heet Sint Maartensdijk heette dat. Het hoofdkwartier van de generale staf was dat onder Hilversum. Voor een feestje van. Maar dat kon eigenlijk, mocht eigenlijk niet, dat kon helemaal niet, dat mocht het leger helemaal niet doen, maar daarom ging het stiekem. En dus waren we niet in gala, zal ik maar zeggen. Maar, toen maar weer. Zo gaan die dingen. En ik vind het dus leuk wat ik hier lees. Genodigd zijn de doorgaande in hun eenvoudigheid, want zij wisten geen zaak. Zij wisten niet waar het om draaide, waar ze naartoe waren. Wat de gelegenheid was. Het was een verrassing, maar het was het blazen van de bazuin met de mededeling. Absalom is koning te Hebron. Absalom zond ook uit om Achitofel, de Giloniet Davids raad, uit zijn stad, uit Gilo, te halen. Als hij offeranden offerde. En de verbintenis werd sterk en het volk kwam toe en vermeerderde bij Absalom. En toen kwam er een boodschapper tot David zeggende, het hart van een ieder in Israël volgt Absalom na. Dat wil zeggen, het een en ander gebeurt dus ook daadwerkelijk. De bezuin wordt geblazen in Hebron en hij krijgt het hele volk mee, want hij heeft de harten der Israëlieten gestolen, heet dat. He? Somebody stole my heart, ja. Zo is het. Maar nou even terug. In de eerste plaats, het heet Hebron. En dat betekent zoveel als de plaats van de gemeenschap. Of zoiets. Je moet iets met zo'n plaatsnaam. Het is verwant aan het begrip gabber. Dat kent u waarschijnlijk. Dat is Amsterdams. Nee, het is Jiddisch. Gabber. Een gabber, een maatje, dan heb je een gabber. Je maat. Tom Manders, Doris, had een gabber. Nee? Korstijn. Meneer Korstijn. Nou ja, zomaar. Een gabber, een vriend. Gabberim. De communisten noemden elkaar kameraden. In de communes waren ze kameraden. In de Franse tijd heetten ze burgers. Iedereen was burger. Want ze hadden geen rangen en standen officieel, dat wilden ze niet, ze waren burgers. En toen kwam het communisme, die waren weinig origineel, die vonden uit dat je elkaar kameraad moest noemen. En toen waren er lui die een nieuwe staat gingen bouwen, die staat die kennen wij inmiddels als staat Israël. Die met name gesteund werd in zijn oprichting, het hele zionisme, werd met name gesteund door de Sovjet-Unie. De communistische Sovjet-Unie, met zijn communes, inderdaad. Want de Joodse staat, het zionisme, was niet religieus. Integendeel, officieel helemaal niet. Ze waren nou communistisch, dan zouden ze weer geen steun krijgen van allerlei andere landen, waaronder Amerika. Dus ze waren socialistisch, heette dat, een socialistische staat. Maar het neemt niet weg dat de nederzettingen, dat waren gewoon communes. Alleen daar hadden ze een eigen woord voor, kibbutzim, Een kibbutz was allemaal gelijk, hadden ze allemaal evenveel rechten en plichten. En daar werden de kinderen gemeenschappelijk opgevoed, zal ik maar zeggen, en weet ik veel. Gewoon commune. Enzovoort. En ze spraken elkaar aan met gabber. Dat wil zeggen, gabber, dit woord, kameraad, betekent het, maar het spreekt over verwantschap. Een gezel, dat is een deftig oud-Nederlands woord, een gezel. Een maat, een collega, weet ik het, gabber. En vandaar gemeenschap, en vandaar dat, dat men Hebron, Gavron, dat is ook een oliemaatschappij trouwens. Chevron noemen we dat dan weer, maar het is gewoon dit Hebreeuwse woord, Hebron. Dat noemen we dan een plaats van gemeenschap. De plaats is trouwens ook bekend als Kiryat Arba, maar vooruit maar weer. Maar het is Hebron. Dat is de hoogste stad ten westen van de Jordaan, heet dat. Heeft men mij verteld. Als ik het zeg, betwijfel ik dat, want ik dacht dat Jeruzalem dat was, maar ik heb het ooit opgeschreven. Het is in Genesis 13 de eerste woonplaats van Abraham. Hij komt in Hebron. Het is waar Sarah begraven is. Hebron is aan Caleb gegeven, uit Juda. Een van de twee mannen die niet alleen verlost werden uit Egypte, maar ook in Canaan aankwamen. Hebron. Dat is een belangrijke primaire plaats, om zo te zeggen. Het is bovendien, maar dat verrast u helemaal niet meer inmiddels natuurlijk, een der zes vrijsteden. Daarmee wordt het ook een Levitische stad in Juda. En bovendien, bij gelegenheid werd ooit de poort, maar ik bedoel de deur uit de poort, nou ja, deurpareel uit de poort, van Gaza, zijn de der Filistijnen, een van de vijf Filistijnse steden, werd de deur uit de poort van Gaza gebracht naar Hebron. Is dat niet een forse klus, een flinke klus? Dan zeg ik, ja. Er zaten nog geen rupsbanden, denk ik, of wel? Nou ja, Simpson deed dat. En wat het uitbeeldt, is dat de heerschappij over de natuurlijke mens, de Filistijnen, dat is dan natuurlijk, mens het vlees, dat die heerschappij toch heus terechtkomt bij David, dat wil zeggen bij Christus. De heerschappij wordt overgedragen, om zo te zeggen. Daar wordt het vlees onderworpen. Dat is de symboliek die erachter steekt. Want Simpson is natuurlijk toch gewoon een beeld van de Heer Jezus. De komende sterke man. Boas. De komende sterke man. Ja. Nou ja, dat is Hebron. En bovendien, Absalom is er geboren, Abner is er begraven, dus van Saul, weet u wel, en de legeraanvoerder van Saul. En Isboset, de nog opvolger van Saul, zoon van Saul als opvolger, Isboset is daar ook gedood en begraven, enzovoorts. Kortom, het is een groot en belangrijke stad sinds de dagen van Abraham. En als u mij vraagt, is het eigenlijk de uitbeelding van het nieuwe verbond dat in werking zou treden. Vandaar dat je voor, onthoud deze een parallel, dat je voordat ooit Aaron en daarmee Levi, die al was overleden overigens, tot priester gemaakt wordt, was er een precedent, namelijk de verschijning van Melchizedek als priester van de Allerhoogste God. Daarna verscheen alsnog Aaron als priester met zijn Aaronitisch priesterschap. Maar, zegt de Bijbel, Melchizedek was eerder. Dus als die ooit zijn opwachting maakt, dan kan Aaron vertrekken. Als een priester na de ordening van Melchizedek verschijnt, Hebreeën 7, dan betekent dat het einde van het Aaronitisch priesterschap. En aangezien Aaronitisch priesterschap vast ligt in de Mosaïsche wet, betekent het ook dat er een eind komt aan de Mosaïsche wet. Die was er trouwens ook nog niet in de dagen van Melchizedek. Dat is de uiteenzetting in Hebreeën 7. Melchizedek was eerder. En Levi heeft via Abraham zijn tienden betaald aan Melchizedek en daarmee zijn ondergeschiktheid beleden. Heb u dat nog? Nou, en Hebron vervult ook zo'n functie. Hebron komt voor Jeruzalem, feitelijk. En daarom is Hebron op voorhand een beeld van het koningschap van Christus in de toekomst. Daarna komt weliswaar David in Jeruzalem enzovoort. Maar wat er ook van terechtkomt, uiteindelijk komt Christus zelf. En Hebron heeft dus rechtstreeks van doen met gemeentelijke waarheid, feitelijk. Heb je dat nog? Met het begin der dingen. Jeruzalem kwam pas later. En hier is de volgorde ook zo. Dat is bij David, begint met Hebron. En dan heb je natuurlijk dat er sprake is van het geluid der bazuin. En ja, dat verhaal wordt je langzamerhand geacht te kennen. Want de bazuin is een hoorn en is sowieso te beschouwen als een koninklijk attribuut. De hoorn. Vandaar dat een beetje kroon, zeg ik wel eens, ook twee hoornen heeft. Dat heb ik van een viking geleerd. Hoornen. En niet alleen van de vikingen deden dat, hoornen op hun hoofd zetten. En ons woord kroon is gewoon het Hebreeuwse woord voor een hoorn. Heb u dat nog? Want keren, KRN, in het Nederlands dan KRN, dat is een hoorn. En wij noemen het een kroon, maar het is precies hetzelfde. En de shofar, dat is het woord voor de bekende ramshoorn, vertaald met bazuin. Maar de shofar, dat is die hoorn die, van de ram. De ram is dood, roep ik altijd. En toch leeft hij en zijn stem klinkt. Maar het is de stem van de koning. Heb u dat nog? Het is dood en opstanding. Er wordt leven geblazen in de shofar. Dat is trouwens de kenmerkende symboliek van de blaasinstrumenten. Dat is klassiek hoor, en hoef je de hele Bijbel niet voor te kennen. Dat kun je buiten de Bijbel ook allemaal tegenkomen. Dat is dat je adem, je eigen leven, dus blaast in zo'n voorwerp dat daarmee tot leven komt en een stem krijgt. Dat is toch een soort magische handeling, is dan het idee. En dat gaat een heel stuk verder dan het bespelen van de piano. De piano moet je zeggen, als je het chic wil doen, maar vooruit. Die lui spelen viool, wist je dat? Amateurs niet, die spelen viool. En de professionals spelen viool. En de amateur speelt piano en de professionals spelen piano. Let maar op. Maar goed, de I of de J, dat is, blijft altijd het dilemma van de J. Maar het is wat anders dan het tokkelen op instrumenten. Dat is werk, dat doe je met je handen, dat is. En zo, dat is ambachtelijk, dat gaat buiten je om, dat laat je vingers doen, enzovoorts. Maar een blaasinstrument, dat begint bij je voeten, hebben ze mij verteld, van iemand die het kon weten. Want dat doe je met je hele lijf. Als je het nooit gedaan hebt, heb je daar geen idee van, maar het is echt waar. Dat doe je met je hele lijf, je hele adem, je hele leven en het hele lichaam in betrokken. Het is echt waar. Een pianist zal het meteen tegenspreken, want die zal zeggen, ja, maar dat beleef je, dat voel je. Oh ja. Dan zeggen, ja, dat is ook zo. Maar dat is wat ik tegen orgels en keyboards heb. Meestal voel je niks. Omdat het geluid uit een ander ding komt, zodat je die trillingen niet meekrijgt. Vandaar dat ik in de orgel altijd wel graag de speakers toch in het orgel heb zitten. Dan voel je als je de toets indrukt en je vingertoppen ook nog wat. Heb je dat? Maar en ook bij de elektrische piano, oké, als de speakers erin zitten, dan voel je wat terug. Maar soms is het gewoon niks. Dat heb ik tegen kerkorgels, dus ook pijporgels. Want het is een losse console en het geluid komt heel ergens anders vandaan. En dan moet je hard werken, die dingen indrukken. Als je lang genoeg wacht, komt er ergens anders geluid uit. Want dat komt altijd veel later pas, hè, dat weet je. Hè. Bij een orgel, je moet een eind vooruit spelen. Swingt dus voor geen meter. Je kan niet nauwkeurig timen en daarom zingen ze zo langzaam in een kerk. Er zijn nog een paar redenen, maar dit is er één van. Je kunt wel toetsen indrukken, maar er gebeurt nog niks. Dat is wachten, enzovoorts. Dat is wat anders. Maar de shofar, dat is, de ding komt tot leven. En maakt dus leven, want een van de betekenissen van leven is lawaai. Maar lawaai is hetzelfde woord als leven, hoor. Dat is echt waar. Doe maar. Maar dat is het blazen van de bazuin. En in de Bijbel vind je de instructies met betrekking tot de shofar, hoewel ook met betrekking tot de zogenaamde trompet, die is dan van zilver. Maar het idee is, als de shofar geblazen wordt, dan moet men verzamelen tot de koning. Want er is een nieuwe koning. En dan moet men zijn eer aan bewijzen en zijn onderdanigheid demonstreren. Dus men komt tot de koning. En hem trouw zweren en weet ik veel. Of de bezuin wordt geblazen. En men verzamelt tot de koning. Want de koning is niet alleen de koning en de opperrechter, maar hij is ook de legeraanvoerder. De chefstaf. Want er is oorlog. En er verzamelt dus ook het volk, want dat is het leger. Daar is geen verschil tussen. Dat is, het volk is het leger. Nou ja, de strijdbare mannen uit het volk. En die hebben allemaal hun PSU thuis. Heet het nog zo trouwens? Weet ik niet. Hebben allemaal hun PSU thuis en hun wapens thuis enzovoorts. En als dan oorlog wordt, worden ze opgeroepen en dan grijpen ze het geweer uit de kast of een pijl en boog of de speer uit de bezemkast. Weet ik veel waar ze zo'n ding op bergen. En dan, dat is de gang van zaken. Dat is het idee van dat elke man in elk geval wapens heeft. Dat moet hij voor het geval dat er oorlog uitbreekt. Dat is wat het is. En hij moet zichzelf, maar ook zijn volk, zijn land, zijn familie kunnen verdedigen. Dat is ook het idee van de wapenlobby zoals de Verenigde Staten dat kennen. Dat is natuurlijk verhoudingsgewijs een betrekkelijk jong land. En het idee is altijd geweest, je moet dat hebben. Het is Bijbels verantwoord ook, zeggen ze, want in de Bijbel heb je dat ook. Dat is helemaal gelijk. Ja. En daarna breekt de discussie uit. Het is, ja, natuurlijk krijg je dan een discussie of dat eigenlijk wel wenselijk is zo. En of het leger niet anders geregeld moet worden en of het niet gevaarlijk is, want er wordt toch misbruik van gemaakt. Ja, met die argumenten hebben ze ons de Bijbel ook afgenomen ooit. Omdat er misbruik van gemaakt wordt. En dan kunnen ze de auto ook wel verbieden. Want dat is een gevaarlijk ding, hoor. Daar kun je misbruik van maken. Hebben de terroristen ook uitgevonden, toch? Ja. Nou, uitgevonden, maar ze gebruiken het ding daarvoor. Wat al niet, ik bedoel, eind van de discussie. Dus het blijft gewoon zo dat als de shofar klinkt, dan is er werk aan de winkel, dan moet men zijn trouw beleiden aan de koning en eventueel voor hem vechten. Dat is het idee van de shofar. En uiteindelijk spreken die beginselen over de komst van Christus als de bazuin geblazen wordt. U kent het in ieder geval uit het Nieuwe Testament. Als de bazuin geblazen wordt, dan moet er verzameld worden tot de koning. Is het idee. Dus het blazen van de bazuin is oproep tot bekering. Prediking van het evangelie, dat is toch ook verzamelen tot de koning, toch? Of de bazuin klinkt en er vindt de opname van de gemeente plaats, want we verzamelen tot de koning. Of de bazuin klinkt en het gaat over de wederkomst van Christus. Of de bazuin klinkt en het gaat over de val van Babel en daarmee de officiële vestiging meteen van het koninkrijk van Christus, ook letterlijk in een inmiddels herbouwd Jeruzalem. Heb u dat nog? Dat is de bazuin. Nou ja, het is dus het uitroepen van koningschap primair met alle consequenties van dien. En hier gaat het om feitelijk de wet die zichzelf tot koning verheft. Waarbij dus David, die uiteindelijk gewoon een beeld is van Christus en de belofte met betrekking tot Christus en een nieuw verbond enzovoort, waarbij David moet vertrekken. De stad moet verlaten. Dat is precies wat er gebeurd is in de eerste komst van Christus. Zeg ik nu helemaal aan het eind van de avond. Want daar kwam de Christus, daar was de Christus. Maar de wet werd gehanteerd boven Christus. En het Joodse volk prefereerde de wet. En dus was er voor Christus, de zoon van David, geen plaats. En die verliet dus Jeruzalem. En later lezen wij dat David inderdaad de stad verlaat, de bladzijde omslaan. En daar vinden we, naar mijn weten, voor het eerst melding van de opgang der olijven. In vers 30 van dit hoofdstuk, vers 15. Dat is Gethsemane. En daarna de helling van de olijfberg. Waar toen nog niet graven waren. Daardoor kent hij. Daardoor wordt die helling gekenmerkt in onze dagen, zal ik maar zeggen. Maar het is de route waar langs de Heer Jezus de stad verliet. Niet alleen via Gethsemane, maar ik bedoel ook daarna, na zijn opstanding. Want het laatst officieel is hij waargenomen. Officieel is hij het laatst waargenomen op de Olijfberg. En toen keek hij nog eens om, zoals David, enzovoorts. En toen verdween hij. En hij stuurde wat personeel terug naar Jeruzalem, dat deed David ook. En de discipelen van de Heer gingen ook terug naar Jeruzalem. En de Heer zelf verdween. En waar ging hij naartoe? Via de vlakke velden, via de Araba, verdween hij naar ik meen naar Mahanaim. Maar daar hebben we het nog over. Maar vandaag niet meer, want het is inmiddels de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen als onze Heer. En maar vervolgens ook als onze Heiland die ons verlost heeft uit deze duistere wereld. En ons verlost heeft inderdaad van de heerschappij, van wet, van zonde en van dood en ons nieuw leven heeft geschonken. Wij danken u dat we mogen weten dat dat nieuwe leven dat u ons gaf vast ligt primair in de persoon van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus, die als de zoon Davids en als de zoon des mensen eenmaal kwam om te dienen, maar die wij verwachten in de toekomst alsnog om gediend te worden. We danken u dat we daarna mogen uitzien. En reeds nu mogen leven in het bewustzijn dat wij deel uitmaken van niet alleen van uw plan als zodanig, maar in het bijzonder van die gemeente van eerstgeborenen die zelfs is opgeschreven in de hemel. We danken u te mogen weten dat u daar een erfenis voor ons bewaart en dat u ons bewaart voor die erfenis. Dat u ons leidt naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben en dat we als eerstgeborenen, als eerstelingen daar deel aan zouden hebben. We danken u daarom ook dat we hier mochten zijn deze avond om uw woord te openen, zodat wij de schriften zouden onderzoeken en zouden komen tot u die het onderwerp bent van al deze schriften. Daarom danken we u voor uw woord, voor deze avond en wij bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij, om Christus wil en uit genade. Amen.